Lieve mensen. Lieve mensen. Als u een plaatsje gaat zoeken. Zo, iedereen heeft een plaatsje en heeft al wat gedronken. Hebben elkaar gedag gezegd. Ook, heel goed. Ik wil met jullie beginnen om een psalm te lezen. En dat is dit keer psalm 100. En dat is een lofpsalm. En daar staat: juich voor de Heere, heel de aarde. Horen wij bij, hè? Juich voor de Heere, heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven met een lofgezang. Loof hem, prijs zijn naam, want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En zijn trouw van generatie op generatie. Amen. We hebben een trouwe God en hij is het waard om aanbeden te worden. En we willen vanavond ook een aantal lofliederen met elkaar zingen om hem te verhogen. Want dat is de reden waarom we het doen. Hij is trouw en zijn trouw gaat van generatie op generatie. Dat is ook zo bijzonder, want God is een eeuwig God. Maar hij blijft een trouwe God, ook voor ons en ook in de toekomst. Tini heeft een paar mooie nummers uitgezocht voor vanavond. En de eerste is: geen andere naam dan de naam van Jezus. Er zijn natuurlijk wel andere namen, maar er gaat geen één naam boven deze naam. Dat is de allerhoogste naam. Amen. Ik begin met gebed. Heer, dank u wel voor deze mooie avond. Heer, dat we in de gelegenheid zijn om lofliederen voor u te zingen in alle vrijheid. Daar waar er op veel plekken in de wereld het niet mogelijk is, Heer. Maar we willen u daarvoor danken dat we dat mogen doen. En dat we dat mogen doen hier met mensen die misschien uit verschillende kerkgenootschappen komen. Heer, maar u bent onze God. En dat kunnen we samen zeggen. Omdat we één zijn in uw naam. Heer, en daar willen we u voor bedanken dat u ons één gemaakt heeft. En dank u wel dat u in ons midden bent, want dat is ook uw belofte. We willen deze avond niets anders doen dan u verhogen, Heer. Neemt u het in uw handen. Neem de leiding over deze dienst door uw geest, uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Geen andere naam dan de naam van Jezus. 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 Die is waar. ontvangen. Zak ook rondgaan. En dat is een prachtig lied waar we eigenlijk met de psalm ook zeiden dat we de poorten binnen mogen gaan met een loflied. We mogen het heiligdom binnengaan, het heilige der heiligen, om wat Jezus gedaan heeft.
Thank you.
Deze liederen als lof aannemen, Heer, als een reukwerk voor u. Heer, u luistert misschien niet naar onze stemmen, maar wel naar onze harten. Heer, dat gaat uit naar u vanavond. We willen ook u verhogen, maar ook van u ontvangen. Heer, dank u wel dat u vanavond hier bent en dat u tot ons hart wil spreken. Heer, dat u woord zal uitgaan en ons zal opbouwen, Heer. Ik bid u zegen daarover, in Jezus' naam. Amen. Amen.
Goedenavond allemaal. Daar zijn we weer. Ik realiseerde mij vanmiddag van, we zitten vanavond dus echt al op de helft van 12 avonden. Dat gaat echt heel snel. Toen wij ergens, wanneer was dat, in het voorjaar contact hadden. Toen dacht ik, 12 avonden over 3 bijbelhoofdstukken. En nu denk ik af en toe, 12 avonden maar, ik wil nog zoveel meer vertellen. En dat gevoel heb ik zeker vanavond ook, want vanavond gaan we weer, als we gaan kijken naar wat Jezus ons leert in de bergrede, weer zoveel dingen zien waarvan ik denk van, oh, daar zou ik nog wel wat verder op in willen gaan en daar. Maar we gaan ons vanavond weer proberen te beperken. En tot nu toe is het aardig gelukt. Hè? Zo rond 9:15 klaar. Dat was een nadrukkelijke wens. Dan hebben we tenminste nog een beetje de mogelijkheid om op tijd naar bed te gaan. En trouwens, complimenten dat jullie er zijn. Want ik dacht vanmiddag, ik weet niet hoe het hier was, maar bij mijn nieuw Vennep. Het was echt, nou, bepaald geen heerlijke nazomermiddag. Ik denk, wie gaat er vanavond nou nog de deur uit? Iedereen kruipt lekker weg bij de kachelen en zo. Maar jullie zijn hier en we mogen wegkruipen bij Gods kachel, mag ik het zo zeggen. Bij de warmte van zijn woord. En dat mag ons hart verwarmen. Oké, we zijn, dat weten jullie inmiddels, we zijn bezig met de bergreden. 12 lessen van Jezus over discipelschap in de praktijk. En vanavond is het thema, maar ik zeg u. Dat zijn 4 woordjes. Een kort zinnetje en dat is vanavond wel iets wat we zeker 6 keer terug gaan horen komen. Jezus die tot 6 keer toe zegt, maar ik zeg u. En nog even terughalen van waar we ongeveer mee bezig zijn geweest. We hebben in de eerste 12 versen van Matthäus 5 nagedacht over het karakter van een discipel, de zaligsprekingen. In de versen 13 tot 16 hebben we nagedacht over de positie van een discipel, zijn het zout van de aarde. Zijn het licht van de wereld. En in de versen 17 tot 48, dat is het laatste deel van hoofdstuk 5, gaat het over de wandel van de gelovigen. Of van de discipel. En we hebben vorige week de eerste 4 versen genomen van het stukje waarbij we hebben gezien hoe de wet vervuld is, niet is afgeschaft. Ik kan me voorstellen dat je 2 weken geleden dacht van zo, dat was wel even echt pittig studeren, dat was bijna meer een soort theologie, een soort dogmatiek over wet en genade en de plaats van de wet in ons leven. En nou, ik hoop dat jullie dat hebben kunnen oppakken en ik denk dat het goed is dat we soms ook nog eens even die basis onderzoeken. Maar vanavond zal het veel praktischer worden en daarmee misschien ook wel een stuk dichterbij gaan komen. Want Jezus die gaat vanavond in dat tweede stukje, als het gaat over de bedoeling van de wet, gaat hij uitleggen van, ja maar bijvoorbeeld de eerste die we straks gaan behandelen, het 6e gebod, u zult niet doodslaan. Ja, daar kun je heel makkelijk jezelf van afmaken, of mee afmaken, zeggen, nou oké, ik heb nog nooit iemand doodgeslagen, dus door naar de volgende wet. Maar dan gaat Jezus ons vanavond laten zien van ja, maar wacht even. Dan gaat het om veel meer dan alleen maar de handeling van het wel of niet doodslaan. En dan vooral liever niet doodslaan. Maar het heeft te maken met ook met de binnenkant van ons hart. En dan kan je wel zeggen in de voorbereiding. Ik ben er, dat is altijd ja, de zegen die ik heb. Ik mag er in de voorbereiding al helemaal induiken. Nou, ik ben mezelf hier en daar wel weer best aardig tegengekomen. En ook wel weer een beetje iets gaan ervaren van waar het in die zaligsprekingen over ging. Weet je nog, zalig die treurig zijn, of die treuren. En zalig die, weet je, dat van, oh, wat, als ik voor deze spiegel ga staan. Maar goed, we hebben ook gezien, en ik wil dat vanavond ook weer zeggen. De bergrede en ook het gedeelte van vanavond is niet een gedeelte waarin Jezus ons even stevig de les gaat lezen en ons even gaat laten zien hoe slecht we allemaal zijn. Nee, waarin Jezus ons juist wil laten zien wat hij door de kracht van de Heilige Geest van ons wil maken. Hoe hij ons denken wil veranderen, ons handelen wil veranderen, ons hart wil veranderen. En daar is God zo goed in. Nou, wij zijn er slecht in. Ik ben er heel slecht in om eigen hart te veranderen. Maar God is er zo goed in om harten van mensen te veranderen. En dat wil hij ons vanavond ook laten zien. We zijn de vorige keer gestopt bij Matteüs 5 vers 20 en ik heb toen al even gezegd dat is een soort overgangsvers van die versen 17 tot en met 19 en wat erop volgt en waar we dus vanavond over gaan nadenken. En nou, we gaan hem nog maar even een keer lezen, want ik heb er vorige keer al wel iets over gezegd, maar er zijn er wel meer dingen over te zeggen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Nou, ik kan me voorstellen toen de discipelen, in de eerste plaats die 12 discipelen, maar al die mensen die eromheen stonden, toen ze deze woorden hoorden, dat hen een beetje de moed in de schoenen zonk. Want moet je weten, er was in die dagen een gezegde, en dat luidde als volgt: als er maar 2 mensen in de hemel zouden komen, dan zou de ene persoon een fariseer zijn en de andere persoon een schriftgeleerde. En dan zegt Jezus hier, en als jullie gerechtigheid niet nog groter is, oh help, waar blijven we? En ik kan me voorstellen dat mensen iets hadden van, zullen we koffie drinken, want dit redden we gewoon nooit. Die fariseeën en die schriftgeleerden, wij hebben er een beetje een negatief gevoel bij gekregen, hè? En we zeggen wel eens, een beetje zo'n stulletje fariseërs, niet zo positief. Maar moet je even weten, die fariseërs en die schriftgeleerden, die waren in die dagen, dat waren echt de mannetjes van die dagen, hoor. Die stonden zeer hoog aangeschreven. Zij waren het voorbeeld van trouw en van toewijding en van volharding en hoe je de wet kon houden. En iedere Jood die voelde zich bijvoorbeeld al een beetje in de schaduw staan van die fariseeën en van die schriftgeleerden. Paulus, zoals jullie weten, voordat hij Paulus werd, voor zijn bekering heette hij Saulus, hij was een fariseer. Hè? En hij was niet zomaar een fariseer, hij was een van de betere. Hij schrijft in Filippenzen 3, nou kijkt hij nog eens even terug op zijn tijd van fariseerschap, en dan zegt hij op een gegeven moment dit, dat hij wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk was. Dus het was echt nog niet zomaar een fariseer, het was een onberispelijke fariseer. Maar wat gebeurt er wanneer Paulus een ontmoeting krijgt met Jezus? Hij komt ter plekke tot ontdekking dat al die gerechtigheden die als fariseer had, weet je welk woord wordt gebruikt? Eigenlijk als vuilnis was. Het stelde helemaal niets voor. En waarom kon Paulus dat zeggen? Omdat hij had ontdekt, die gerechtigheid die ik als fariseer had, de mensen keken erop, het was heel wat, en ik kwam een heel eind in de buurt, maar de gerechtigheid die ik nu heb, van Christus, ja, daar valt die gerechtigheid die ik als fariseer had vergaard, valt echt bij je niet. Weet u nog welke tekst we vorige keer gelezen hebben? Maar uit hem, uit God bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. We hebben de gerechtigheid die in Christus is ontvangen en die gaat inderdaad veel verder, die is veel groter dan de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar er zit in dit gedeelte, nog even dat vers terug, er zit in dit overgangsvers ook nog wel een andere boodschap. Het is een inleiding op de versen die we vanavond dus met elkaar gaan lezen en gaan bestuderen. Die gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat leek dus heel wat. Het was indrukwekkend. Maar Jezus laat zien dat hoe het leven van deze mannen er aan de buitenkant dan ook uit mocht zien, voor God telt nog veel meer de binnenkant. En dat klopte niet bij deze mannen. Moet maar eens meelezen wat hij verderop in Matteüs 23 zegt. Dat is een hele scherpe confrontatie tussen Jezus en de schriftgeleerden en fariseeën. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken. Iedereen, oh kijk eens, daar gaat de fariseeën en de schriftgeleerden. Iedereen sprong in de houding. Aan de buitenkant leek het heel mooi, maar van binnen zijn jullie vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Nou, daar maak je geen vrienden mee. Als je dat gewoon zo even aan publiek tegen deze hooggeplaatste religieuze leiders van die dagen zegt. En Jezus, wat hij hier doet, hij legt precies de heilige vinger op de zere plek van het leven van de fariseeën en schriftgeleerden. Maar ik denk, als we eerlijk zijn, hiermee ook op de zere plek van heel veel discipelen van Jezus. Ik denk, als wij elkaar zo tegenkomen hier op de Bijbelstudieavond en op de zondagmorgen in de diensten of op andere gelegenheden, dat we vooral elkaars buitenkant zien. En daarvan denken we waarschijnlijk allemaal vanzelf, dat ziet er heel mooi uit. Maar er is ook een binnenkant. Wat is er in ons hart? Wat gaat er soms in ons denken allemaal voorbij? En daar wil Jezus in dit gedeelte van de bergreden dieper op ingaan. Overigens, wat Jezus hier zegt tegen de fariseeën. De profeet Jesaja had iets dergelijks ook al een keer tegen het volk gezegd. Tegen het volk van zijn dagen. En dat ligt dan een beetje in het verlengde van wat Jezus hier bedoelt. Jesaja die moet zeggen, de Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen. Nou, dat deden de fariseeën en de schriftgeleerden echt wel. Maar hun hart ver van mij houden. En hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Weet je, je kunt zo ongelooflijk vroom zijn, zo religieus, zo kerkelijk meelevend, dat iedereen tegen je opkijkt en iedereen denkt, dat moet de volgende ouderling worden van de gemeente of wat dan ook. Maar God die kijkt door die buitenkant heen en die zegt, maar weet je wat je probleem is? Je eert me met je lippen, het is allemaal, je zong net de liederen mee, maar je houdt je hart ver van mij. Dat was het probleem van schriftgeleerden, van fariseeën, maar dat kan zomaar ook iets zijn dat over ons leven gaat. De buitenkant kan heel wat lijken, maar het gaat uiteindelijk ook om de binnenkant. Wat Jezus ons vanavond duidelijk wil maken is dit: het gaat niet alleen om onze zichtbare daden, ons uiterlijk, maar het gaat ook om onze onzichtbare gedachten en houding, het innerlijk. Weet je nog die tekst? Ik weet niet meer of ik hem nou de tweede of de derde avond een keer heb genoemd, maar het is goed om die nog eens een keer te laten zien. Even vanuit de NKJV, dat is de New King James Version, Spreuken 23 vers 7. For as a man thinks in his heart, so is he. Zoals een man of een vrouw denkt is in zijn hart. Dat is zoals die persoon echt is. Nou, dit is wat Jezus ons vanavond ook wil gaan laten zien. Dus vers 20 is het principe, het overgangsvers. En de versen 21 tot en met, wat is het, 44, 47, iets in de buurt. Dat is in feite de uitwerking. En Jezus gaat ons vanavond 6 illustraties geven, die elke keer beginnen met, u hebt gehoord. En dan gaat Jezus uitleggen wat de mensen hebben gehoord en hebben geleerd. Maar ik zeg u. En dan gaat Jezus uitleggen wat God nou echt bedoelt en wat de diepere laag is van Gods wetten uit het Oude Testament. Oké, de thema's die Jezus behandelt als het gaat om de interpretatie en de bedoeling van de wet. Hij gaat het hebben over doodslag en boosheid. Over overspel en begeerte. Over echtscheiding en hertrouwen. Over zweren en integriteit. Over vergelding van onrecht. En over het liefhebben van je vijanden. En dat gaan we allemaal voor 9:15 behandelen. We gaan zien hoe ver we komen. Oké, nou, we gaan gelijk maar door naar het eerste. En dat lezen we in Matteüs 5, vers 21. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is. U hebt gehoord, dat staat hier niet, u hebt gelezen, want in die tijd lazen de mensen nog nauwelijks. Het was allemaal mondelinge overlevering. waarbij de mensen eigenlijk afhankelijk waren van de interpretatie, van de overlevering van de farizeeën en de schriftgeleerden. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is. Daarmee worden de voorgaande generaties bedoeld, helemaal teruggaand tot Mozes. Dat was mondeling van generatie op generatie overgedragen. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden en wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Wat Jezus hier doet is, hij pakt eigenlijk de 10 geboden erbij. En dat zullen we straks ook een paar keer gaan zien. Dit is het bekende 6e gebod, u zult niet doden. We vinden dat onder andere in Exodus 20. En dan verwijst Jezus hierbij naar de rechtbank. Wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. We zullen dat straks nog een paar keer lezen, maar soms loopt hier het woord, de betekenis van het woord rechtbank wat door elkaar heen. De ene keer wordt er gesproken over de rechtbank en dan wordt er bedoeld de hemelse rechtbank. Hier wordt bedoeld de aardse rechtbank. In die tijd had je twee soorten rechtbanken. Je had het zogenaamde hoge gerechtshof, dat was het Sanhedrin. Dat zetelde in Jeruzalem, 71 leden en daar werden echt de zware zaken, zeg maar, behandeld. Daar werd Jezus veroordeeld tot overlevering aan de Romeinen. Maar in het Israël van die dagen, elke stad met meer dan 120 mannelijke inwoners had ook zijn eigen rechtbank, een kleine rechtbank met 23 leden. Dus dat hele rechtssysteem, dat was in Israël goed geregeld. Nou, Jezus zegt hier, er is gezegd, u zult niet doden en wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Nou, wat ik net al even zei, als je hier nu zit en je denkt, ik heb nog nooit iemand gedood, daar ga ik op mijn gemakshalve even vanuit, dat er geen mensen zijn die dat wel gedaan hebben. Dan kun je nu zeggen, oké, gaan we door naar de volgende, want dat zit wel goed bij mij, dat heb ik nooit gedaan, denk ook niet van plan. Nou, ga niet te snel door naar het volgende, dan moet je eens kijken wat Jezus dan vervolgens gaat uitleggen, wat er met dat 6e gebod, u zult niet doodslaan, wat daar allemaal mee wordt bedoeld en hoe diep dat gaat. En dat het niet alleen gaat over de buitenkant, maar ook over wat er in ons hart is. Lees maar mee. Maar ik zeg u, daar heb je die 4 woordjes, maar ik zeg u, en Jezus bedoelt hier niet mee te zeggen, we schuiven alles opzij. Nee, ik ga jullie uitleggen wat de interpretatie is, hoe het wel bedoeld is. Want het is in de loop van de jaren is er zoveel bijgehaald, of zoveel afgehaald, of zoveel genuanceerd, of soms zoveel aangescherpt. Ik ga jullie vertellen wat de hemelse Vader er wel mee bedoelt. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden aan of door de rechtbank. Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, of zuster, of volksgenoot, of familielid, het woord dat hier wordt gebruikt heeft een wat bredere betekenis. De nieuwe Bijbelvertaling die vertaalt dit zinnetje zo. Wie in woede tegen een broeder of zuster tekeer gaat. Of de Bijbel in gewone taal die vertaalt het zo. Wie kwaad wordt op een ander. Met andere woorden, dit 6e gebod heeft alles te maken met boosheid, met woede en met kwaad worden. Nou, daarmee komt het denk ik gelijk al een heel stuk dichterbij, of niet soms. Nou zou je, als je dit oppervlakkig leest, zou je tot de conclusie kunnen komen. En dat hoor je soms ook wel eens van, oh, je bent een christen en je mag niet boos worden. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat we niet boos mogen worden. We herzien de Statenvertaling, de vertaling die we gebruiken hier. Die zet er ook heel terecht bij, dat vind je in de meeste vertalingen niet terug. Beetje afhankelijk van welk handschrift je gebruikt bij de vertaling. Maar hier in de HSV staat erbij, al wie ten onrechte boos is. Terechtheid, of boosheid, kan dus ook heel terecht zijn en kan heel rechtvaardig zijn. We lezen bijvoorbeeld over Jezus die op een gegeven moment heel erg boos is. Lees maar mee, Marcus 3 vers 5. Jezus keek hen boos aan. Dus even vanuit de MBV, in de HSV staat het nog steviger. Jezus keek hen rondom toornig aan. Nou, ga er maar vanuit dat hij op dat moment niet vriendelijk keek. En waarom is Jezus hier zo boos? Heel gerechtvaardigd. Want wat was er gebeurd in Marcus 3? Een man met een verschrompelde hand. Die werd door Jezus op de Sabbat genezen. En hij krijgt gelijk op zijn huid van de fariseeën. En wordt Jezus boos? En hij heeft hem gelijk ook. Daar wordt er ook boos over als hij zo wordt afgerekend terwijl er iemand op dat moment genezen wordt. En wat dacht je van de boosheid? Ik zie dat plaatje altijd wel voor me. Bij de tempelreiniging. Hoe ze de tempel, het huis van de vader, hadden veranderd in een soort marktplaats. En Jezus wordt zo boos en hij gooit al die tafels omver. En nou, op dat moment was het echt niet de sweet Jesus die wij soms bezingen en beschilderen. Jezus was soms gewoon heel erg boos hoor. Echt wel. Boosheid is ook een natuurlijke emotie die wij als mens ook mogen hebben. De Bijbel zegt dat we geschapen zijn naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Nou, God, Jezus is ook God. God kan heel erg boos zijn. En dan kun je soms ook best wel van onder de indruk raken. Hebben jullie dat ook als je soms in het Oude Testament leest hoe God toornig kan zijn op zijn volk of op de heidenen. En dan denk je van, God is wel heel erg. Maar weet je wat ik zo mooi vind als het gaat om de boosheid van God? Die kan heel intens zijn. Maar als je de boosheid van God gaat vergelijken met zijn liefde, dan stelt die boosheid eigenlijk niks meer voor. Dat zeg ik heel bewust zo. Maar mag ik even, om dit te illustreren, even een kleine oefening met jullie doen. Je kunt er gewoon maar blijven zitten. En het stelt eigenlijk niks voor, maar het is wel een hele belangrijke oefening. We gaan namelijk even een oogwenk oefenen. Een oogwenk, dat is gewoon even met je oog knippen. Even oefenen, zo. Oké, dus ik ga even aftellen en dan knippen we allemaal even tegelijk. Eén keer met onze ogen, we doen voor wat een oogwenk is, ja? 1, 2. Dat is alles. Waar ga ik nou naartoe, hè? Zijn woede duurt een oogwenk. En zijn liefde een leven lang. Dit is de verhouding bij God. Tussen zijn woede en zijn liefde. En ik kan soms, ik heb het wel eens eerder verteld met mijn kerkelijke achtergrond, waar soms best wel veel nadruk werd gelegd op de woede. God is echt een toornend God. Ja, dat is hij soms. Hij kan zo terecht boos worden over onrecht. God die alles ziet, hè. Wij zien maar een klein stukje van al het onrecht dat op deze wereld plaatsvindt. Maar God die vanuit de hemel alles ziet, God kan zo boos worden als kinderen worden mishandeld, als vluchtelingen in een koelcel sterven, daar kan God zo boos over worden. Ook als je ziet hoe mensen elkaar kapot maken, hoe mensen zondigen, hoe mensen tegen hun opstand komen, daar kan God zo boos over worden. Maar die boosheid, al zijn boosheid bij elkaar, waar je in het Oude Testament zoveel over leest, als je het gaat vergelijken met zijn liefde, een oogwenk en een leven lang. Dus voortaan elke keer als je even met je ogen knippert, denk je, oh ja, dit was Gods woede en nou gauw door naar zijn liefde. Niet om zijn woede weg te poetsen, nee, want daar schrijft de Bijbel zo eerlijk over. Maar dit is de verhouding. Boosheid, het is bij God aanwezig en ook voor mensen, het is een natuurlijke emotie. Maar waar hierover geschreven wordt in de bergreden gaat het over boosheid die ten onrechte is. Boosheid die ontstaat omdat mensen jou tekort doen, omdat mensen jou kwetsen, omdat er iets gebeurt wat je niet fijn vindt of wat dan ook. En dan zegt Jezus, als je ten onrechte boos wordt, het is heel scherp, het is heel zwart-wit. Maar dan zegt Jezus hier, dan ben je eigenlijk op dat moment al schuldig aan het zesde gebod, u zult niet doden. Het heeft ook te maken met, boos worden is één ding, maar boos blijven, dat is een groot probleem. En je wil niet weten hoeveel huwelijken, hoeveel gezinnen, hoeveel vriendschappen, hoeveel kerken hierdoor kapot zijn gegaan. Ze werden boos en ze bleven boos. We zeggen dat heel gemakkelijk, hè? En we kunnen ons soms ongelooflijk druk maken over grote zonden. We gaan het straks hebben over overspel. Ik kan je zeggen, ik denk in elke kerk, in elke gemeente, als een oudste of een ouderling valt in overspel, wordt die gelijk afgezet. Maar als een oudste al jarenlang boos is op iemand, kan die gewoon oudste blijven. De vraag is of dat terecht is. Boosheid is zo'n vernietigende zonde in het leven van mensen. Onterechte boosheid. Maar ook boosheid die misschien wel terecht is, maar die blijft. Mensen kunnen soms zwelgen in hun boosheid. Kunnen soms maand in maand uit, jaar in jaar uit, in boosheid vast blijven zitten. Terwijl de Bijbel er zo duidelijk over is. Als u boos wordt, zondig dan niet. Met andere woorden, de boosheid zelf is geen zonde als je terecht is. En als je er op een goede manier mee omgaat. Gaan we straks nog naar kijken. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Hoe lang mag je boos blijven? Maximaal 24 uur. En dan moet het uit zijn. En over zijn. En gebeurt dat niet? Ik lees bewust ook even het volgende zinnetje erbij, vers 27. Geeft de duivel geen kans. Het is gewoon een heel belangrijk principe. Als we boos blijven, dan zet je op dat moment in feite een deurtje open of een raampje open voor de duivel. Dan geef je de duivel kans om binnen te komen, om relaties, om huwelijken, om kerken kapot te maken. Want wat gebeurt er met boosheid die niet wordt opgeruimd? Die verandert per definitie in bitterheid. En bitterheid wordt wrok. En wat is vaak de motivatie voor doodslag? Wrok. Of niet soms? Daarom is het zo belangrijk wat Jezus hier zegt, dat als we boos zijn, dat we die boosheid ook op tijd opruimen. Het gaat hier ook om de vraag hoe we met boosheid omgaan, hoe we die boosheid uiten. Want Jezus gaat verder, hij is hier nog niet mee klaar, hij gaat hier best wel even vrij diep op in. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, in die tijd zeiden ze, raka, raka, ik ga je straks uitleggen wat dat woord betekent, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Zo. Jezus wint er in ieder geval geen doekjes om. Raka, wat betekent dat? Dat is een Aramees woord. En dat was in die tijd een beetje eenzelfde woord als wat wij roepen als gek, idioot, raka. En het Griekse woord moré, dat wordt hier vertaald met dwaas, maar dat heeft eigenlijk dezelfde betekenis. Nou, ik denk als ik gewoon even heel eerlijk ben voor mezelf en ik lees dit, dat dit dus ook te maken heeft met het zesde gebod. Ik rij ongeveer 50.000 tot 60.000 kilometer per jaar door Nederland en België heen. Dus ik zit veel langs de weg. En dan kom je heel regelmatig medeweggebruikers. Het zijn altijd medeweggebruikers. Ik ben het nooit. Het zijn altijd medeweggebruikers. Die snijden je af en die blijven op de linkerbaan hangen of zijn aan een bumper kleven. Nou, ik ben soms echt wel blij dat er niet altijd een microfoontje open staat in mijn auto. En ik vind dat woord eerlijk gezegd, raka, dat is wel een lekker woord. Hè? Dus vanmiddag gebeurde het weer. Hè? Ik had bijna de neiging van raka. Ik denk, oh nee, dat moet ik niet doen. Dus ik heb mijn mond gehouden, maar eerlijk gezegd hou ik niet altijd mijn mond. Ik ben wel een beetje een flap uit. Ik ben wel stommerd. En soms ook nog iets minder onbeschaafde woorden. En om helemaal eerlijk te zijn, ik hou ontzettend veel van mijn vrouw en zij van mij. Maar het gebeurt soms dat ik woorden zeg als ik boos ben, waarvan ik later moet zeggen, schat, wil je me dat vergeven? Dat mocht ik niet zeggen. Zij doet het nog veel vaker trouwens, maar okay. Nee hoor, ik ben vooral. Maar ook, mijn kinderen zijn inmiddels allemaal de deur uit. Maar ik heb een paar jaar geleden een keer met al mijn kinderen een 1-op-1 gesprek gehad. Ik had ze allemaal uitgenodigd voor een lunch of een etentje, maar net hoe het uitkwam. En ik heb ze allemaal in de ogen gekeken en ik heb tegen allemaal gezegd van, ik ben geen volmaakte vader geweest. Ik was er misschien te vaak niet, enzovoort, enzovoort. Maar ik denk dat ik soms ook dingen tegen jullie gezegd heb in boosheid. Want jullie haalden wel eens het bloed onder mijn nagels vandaan. Jullie hem dat vergeven? En ze zeiden allemaal, de meesten met tranen in de ogen, ja natuurlijk, pa, willen jullie dat vergeven? Hadden we al lang gedaan. Om er even aan te geven, ik schat zo in dat ik hier niet zo heel veel anders ben dan de meesten van jullie. Wat gooien we er soms dingen uit, hè, naar mensen? En dan heb ik het nog geen eens over wat je, omdat je natuurlijk zo'n beschaafde discipel van Jezus bent, wat je er niet eens uitgooit, maar wat wel in je hart opkomt. En hier gaat het over wat er ook in ons hart is. Moet je kijken, deze tekst, Spreuken 18, vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Die hem lief heeft, die tong, zal de vruchten ervan eten. Dus je kunt met je woorden kun je dood brengen. Als je iemand uitmaakt voor dwaas of raka, of dan breng je dood in het leven van de ander. Ik weet dat er mensen zijn die, je kunt je bijna niet voorstellen, maar als ik denk aan bijvoorbeeld mijn kindertijd, zeg maar tussen mijn vierde en mijn achtste jaar, ik kan me heel weinig herinneren. Maar één tante, die heeft een keer iets zo, zo akeligs tegen mij gezegd. Ik denk dat ik 6 was. Ik weet het nog precies. Ik kan zelfs nog aanwijzen waar het was. Op een of andere manier hebben woorden, ik ben er verder van bevrijd hoor. Maar op een of andere manier hebben woorden positieve kracht, zegenende woorden, gaan we straks ook nog zien. Maar woorden kunnen ook zoveel kapot maken en kunnen in feite al het karakter hebben van doodslag. Je kunt met woorden iemand doodmaken van binnen. Je kunt iemands dromen kapot maken, je kunt iemands zelfvertrouwen in één klap onderuit halen. Woorden, wat hebben we het nodig om als discipelen van Jezus te leren om hier op een goede manier mee om te gaan. Jacobus schrijft er ook over. Door haar, het gaat ook over de tong. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Je kunt je toch niet voorstellen? Maar het gebeurt wel. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. En dan staat er zo fijntjes bij. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders en zusters. Tuurlijk niet. Dat weten we. En de Heilige Geest wil ons leren, dat is een van de, van het rijtje van de vrucht van de geest. Zelfbeheersing. De Heilige Geest wil ons leren dat we op een goede manier omgaan met onze boosheid. Jezus gaat nog dieper in op dit punt. Het is echt, hij neemt er echt even de tijd voor. Hij gaat nog een vierde punt hier aan toevoegen bij dat, hoe we dan dat zesde gebod moeten interpreteren. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daarbij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. De mensen die nu luisterden, die hadden gelijk een plaatje voor zich. Die zagen dat helemaal gebeuren. Jezus heeft het hier over een gave op het altaar offeren. Hij bedoelt hier het brandofferaltaar dat in de voren was geplaatst waar je naartoe kon gaan en waar je de priester een offer kon laten brengen tot vergeving, tot verzoening en tot herstel van je relatie met God. En dan zegt Jezus hier, stel je staat er in die voren van de tempel en je hebt net die gave gegeven, dat kon een lammetje zijn of een duif. Je hebt net dat gedaan om een offer te brengen tot vergeving, verzoening, herstel. En je bedenkt je op dat moment, ja maar er is iemand die iets tegen me heeft om wat ik gisteren tegen die persoon heb gezegd of wat ik hem heb geflikt. Dan zegt Jezus, Dan moet je op dat moment stoppen met het brengen van dat offer. Moet je eerst heen gaan, het in orde maken en dan weer terugkomen. Ik denk dat er bij de Joden op dat moment iets van, ja hallo, Jezus, dat kun je niet maken. Dit was heiligschennis, hè? Dat was een Joodse wet. Je mocht een moment van offering, dat mocht je niet afbreken. Dat was zo heilig, daar mocht niks tussen komen. Wat Jezus hier wil zeggen, ja, hoe heilig zo'n offergave ook is, maar het is nog heiliger als je eerst die broeder of zuster opzoekt waar het even niet goed is om het goed te maken. En kom dan terug. Wij brengen geen offers meer op het brandofferaltaar. Maar wat hebben we net gezongen? Ik kom er nu heilig dan binnen. Het voorhang, zo ga ik voorbij. Ik breng u het reukwerk van aanbidding. Reukwerk is ook een offer. Ai. Het kan dus, zegt Jezus hier, niet bestaan. Dat we zingen en dat we wel of niet onze handen in de lucht opheffen. En we zingen, hier is mijn reukwerk, een lofgezang voor u, ik kom er nu heilig om binnen. En ondertussen denken we, die klote collega van vanmiddag, dat hij me dat geflikt heeft. Hè? Of overkomt jullie dat nooit? Nee, hè? Nee. Kijk, dat is een echte heilige, geweldig. Dan zegt Jezus, ja maar voordat je verder gaat met het brengen van je lofliederen, ga eerst eens even. Een paar jaar geleden een situatie. Ik was van een voorganger in Dordrecht in Jozua. En vlak voordat de dienst begon, voordat de aanbiddingsleider het podium op zou gaan, was er even zo'n botsing. En hij maakte me boos. En ik snauwde hem echt even toe van, dit flik je niet, jongen. En dat was gewoon. En de zangdienst was en ik had er last van. En ik denk, oh, maar ik moet straks gaan preken. En hoe moet ik dat nou doen? Dus de zangdienst was afgelopen en hij wilde al het podium aflopen. En ik had mijn microfoon nog even op mute staan. Ik denk, daar heeft de gemeente niks mee te maken. Ik zeg, kom eens even. Wil je me vergeven dat ik net even... Ik was wel terecht boos. Maar ik wil u vergeven dat ik dat even niet op de goede manier communiceerde. En de tranen sprongen me in de ogen en we gaven elkaar een huk. En ik kon het woord door gaan geven. Anders had ik het niet gekund. Ja, misschien aan de buitenkant wel, maar niet aan de binnenkant. Het is zo belangrijk dat we deze woorden van Jezus ook echt letterlijk bloedserieus nemen en dat we daarmee aan de slag gaan. En dan noemt Jezus hier nog een voorbeeld bij. Ik had deze even overgeslagen, maar heb ik wel genoemd. Hij gaat in vers 25 verder. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant, dat was een van de kleinste Romeinse betaalmiddelen, zeg maar de laatste cent, betaald hebt. Met name dit laatste, dit wordt ook wel gelinkt aan wat gebeurt er als iemand iets tegen jou heeft, of jij hebt iets tegen iemand, er is bitterheid ontstaan in een relatie, iets is jou aangedaan en je kunt of je wilt, ik weet nooit zo goed wat het nou is, je kunt, je wilt niet vergeven. Weet je dat als je de ander niet vergeeft, dat je jezelf in een gevangenis zet. Daar heeft het hiermee te maken. De ander niet vergeven, terwijl de ander misschien helemaal niks van weet, maar zet jouzelf in een gevangenis van bitterheid en van wrok. Daarom is het zo belangrijk en we gaan daar in het volgende deel vanaf januari zeker nog verder op in als we gaan nadenken over dat stukje uit het Onze Vader. Vergeven onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daar heeft dit alles mee te maken. Goed, voordat we verder gaan, dit was nog bij de eerste, hè? Maar ja, Jezus heeft hier de meeste tijd aan besteed, dus doen wij dat ook maar even. Maar voordat we verder gaan naar de volgende voorbeelden die Jezus noemt, zullen we even de tijd nemen om even hier met elkaar over in gesprek te gaan. En ik heb deze drie vragen. Hoe ga jij om met boosheid? Nou, dat is nog een redelijk neutrale vraag. Misschien wil je dat gewoon eens met elkaar delen. Wat helpt jou om te vergeven en te verzoenen? En de derde vraag, die moet je misschien gewoon maar meenemen naar huis en daarover nadenken. Stel dat ik nu voor dat altaar zou staan, in de voorhof, in de tempel. Zou ik door kunnen gaan met offeren of moet ik even het offer laten voor wat het is en moet ik... En misschien zijn er nu al heel concreet namen van mensen die in je hoofd naar boven komen. Misschien mensen dichtbij of verder weg. Ga ermee aan de slag. Maar voor nu vooral even die eerste twee vragen. Dus vorm even groepjes met 3, 4 mensen. En willen jullie daar eens even over nadenken? Kan ik even mijn keel smeren? zullen we weer verder gaan. Goed, Jezus heeft ons dus vrij uitgebreid uitgelegd wat de diepere laag is van dat zesde gebod. In het volgende gaat hij in op het zevende gebod. En ik weet niet of jullie opgevoed zijn met de 10 geboden. Wat is het zevende gebod? Gij zult niet echt breken, ja. Gij zult niet echt breken. Dat is nog een hele oude vertaling, ja. Het staat in de HSV zo. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht, dat is een andere omschrijving van wat we net lazen in vers 21 van de ouden, dat is hetzelfde. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. En Jezus stoot gelijk door naar de diepere laag. Maar, ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd is. Nou, het is maar dat je het weet. Wat Jezus hier zegt is, naar een vrouw kijken, haar begeren, dan overtreed je niet alleen het zevende gebod, u zult geen overspel plegen, maar hij betrekt hier ook gelijk het tiende gebod bij, gij zult niet begeren, u is naast de huisvrouw, enzovoort. Dus Jezus die pakt die twee geboden in één en laat zien, die twee hebben dus alles met elkaar te maken. Hier staat niet dat je als man niet naar een vrouw mag kijken, of als vrouw niet naar een man mag kijken. Dat doe ik nu ook, dan zou ik nu al aan het zondigen zijn. Ik kan moeilijk met mijn ogen dicht gaan staan. Maar er wordt hier heel nadrukkelijk gesproken over wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren. Epitumeo staat er in het Grieks. En dat betekent letterlijk je zinnen zetten op, zin hebben in of verlangen naar. Als je als man naar een vrouw kijkt, ik hou maar even deze volgorde aan, want andersom geldt het natuurlijk ook, maar dan ga ik het niet elke keer bij zeggen. Als je als man naar een vrouw kijkt, dat doe je met je ogen. En daar hoeft niks mis mee te zijn. Maar als je op een gegeven moment gaat begeren, weet je wat er dan bij komt? Komt je hart erbij. En dan krijg je inderdaad dat het kan zijn dat je je zinnen gaat zetten op, dat je zin hebt in enzovoort enzovoort. Het is een thema dat denk ik voor de tijd waarin wij leven ongelooflijk actueel is. Er gaat geen soap voorbij. Geen televisiefilm of bioscoopfilm of geen boek of wat dan ook. Je komt het eigenlijk voortdurend tegen. De Vara had een tijdje geleden een serie met als titel Overspel. Nou, je hoeft niet eens te gaan kijken om te raden waar het over gaat. Dat ging vast over overspel. Wij hebben tegenwoordig sowieso wat meer, we gebruiken wat meer het woord vreemdgaan. Maar het leuke is, nou dat is eigenlijk niet het leuke, vreemdgaan is al lang niet vreemd meer. Het is meer gewoon gaan geworden. Het is zo, ik weet niet of jullie dat ook wel eens meemaken, maar ik zit dus ook heel vaak 's avonds laat in de auto en dan heb ik of gewoon lekkere muziek aan of een mooie bijbelstudie of wat dan ook. Maar ik vind het ook leuk om naar het oog op morgen te luisteren. Dan ben ik weer een beetje bij van wat er allemaal gebeurd is in de wereld die dag. En dan de reclameblokken voor 11 uur zelfs ook op de publieke omroep. Ook zo gelukkig getrouwd. Kennen jullie die? Of zijn jullie helemaal niet meer van deze wereld? Zo begint de reclamespot voor Second Love. Een website, ik heb er vanmorgen nog even, dat was dan nu even functioneel, dus dan mag het even, even naar gekeken. En gewoon even van, zal ik je een paar dingen voorlezen die dan in de recensies even voorbij kwamen. Een anonieme bezoeker van die website. Een heerlijke site voor stoute levensgebruikers, of levensgenieters. Een zekere Simon van 42. Ik heb mijn second love gevonden. Geweldig. Het zijn dus getrouwde mannen en vrouwen. Een zekere Claudia van 32. Mijn huwelijk zat helemaal in het slop. Maar nu door een second love is het weer helemaal fris en fruitig geworden. En dat wordt gewoon openlijk op de publieke omroep aanbevolen als dat moet je vooral doen. En dan word je een beter mens van of zo. Ik moet dan trouwens altijd wel denken bij die reclame van Second Love. Ik denk volgens mij heeft mevrouw Potifar die reclame toen al een keer gehoord. Want kennen jullie dat verhaal van mevrouw Potifar en Jozef? Maar wat veel mensen niet weten is dat het op zich niet zo heel gek was dat die mevrouw Potifar wel zin had in zijn jonge kerel als Jozef. Want zij was getrouwd met een eunoch. Een ontmande. Alle mensen die in die tijd een functie hadden aan het hof van de farao werden ontmand om te voorkomen dat ze een nageslacht zouden gaan creëren die dan weer een bedreiging zou kunnen worden voor de farao. Dus ze was getrouwd met een eunoch ja, dan heb je in ieder geval op seksueel gebied niet zo heel veel meer met elkaar te doen, denk ik. En dan komt er zo'n jonge kerel en mevrouw Potifar denkt, second love, dat is goed voor mijn huwelijk. Nou, je weet hoe dat verhaal is afgelopen. Wat een ongelooflijk mooi voorbeeld is Jozef, als het gaat om hoe je omgaat met de verleidingen die er dus toen al waren, maar waarvan ik denk dat die in onze tijd nog veel intenser zijn en de hele dag voortdurend op ons afkomen. De second love heeft alles te maken met vreemdgaan. Als Jezus spreekt over overspel, over vreemdgaan, dan beperkt hij dat niet tot de lichamelijke daad, dat je dus met een man of met een vrouw naar bed gaat. Nee, dan wil Jezus ons hier duidelijk maken, overspel begint gewoon al in het hart, in onze gedachten, in onze fantasieën. En ik denk dat wat dat betreft ook echt wel voor deze tijd geldt, dat we overspoeld worden met alle mogelijke gedachten. Je hoeft ze niet eens op te zoeken. Hè? Het komt gewoon op alle mogelijke manieren op je af. Dat de gedachten, en mannen zijn daar gevoeliger voor dan vrouwen, dat je gedachten worden geprikkeld, dat je fantasieën worden opgewekt. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? Kennen jullie het? Ik dacht dat het een van oorsprong Chinees spreekwoord was. Je kunt niet voorkomen dat er een vogel op je hoofd gaat zitten. Je kunt wel voorkomen dat hij een nestje gaat bouwen. Je kunt als man, ook als vrouw, je kunt niet voorkomen dat er soms onreine gedachten binnenkomen. Je kunt wel voorkomen dat die onreine gedachten veranderen in begeerte en uiteindelijk het begin worden van overspel. We kennen denk ik ook allemaal het verhaal van David met zijn mooie buurvrouw Batsheba. Hoe begon het? David, die liep op dat dakterras van zijn paleis. Jeruzalem is gebouwd een beetje op een heuvel, dus hij kijkt zo over de huizen onder hem uit en hij ziet daar zijn mooie buurvrouw Batsheba. Wat David daar had moeten doen, hij moest stoppen met kijken, maar hij bleef kijken en zijn kijken veranderde in begeerte. En we kennen het hele verhaal waar het uiteindelijk allemaal op uitgekomen is. Ongelooflijk dramatisch verhaal van een man die daarvoor, maar daarna, dat is dan weer die bijzondere genade, ons nog steeds wordt gepresenteerd als een man naar Gods hart. Vorige week had ik een vergadering zes, zeven mannen en één vrouw aan tafel. En op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe het op kwam, maar het kwam op het onderwerp porno en pornoverslaving. En een van de aanwezige mannen die stelde een nogal rechtstreekse vraag en sommigen die wisten er volgens mij ook even niet zo goed raad mee. Die keek zo even de kring rond en die zei, mag ik trouwens eens weten, wie van jullie worstelt er met pornoverslaving? Nou, dat zijn echt wel lekkere rechtstreekse vragen. Wat mooi is, was dat er een heel mooi, eerlijk, diep gesprek uit ontstond, waaruit wel bleek dat de ene man aan tafel meer dan de ander, maar dat het echt voor mannen een enorme worsteling is in onze tijd. Ik zat naast die ene vrouw, dus op een gegeven moment ik zeg, sorry voor dit mannenonderwerp, daar had je natuurlijk niet op gerekend. En ze keek me heel oprecht aan en ze zei, Wim, denk je nou echt dat dit alleen een probleem is voor mannen? Je wil niet weten hoeveel vrouwen hier ook mee worstelen. Ik ben dat later op gaan zoeken, maar de cijfers wijzen ook uit dat porno al lang geen exclusief mannenprobleem meer is. Maar dat ook steeds meer vrouwen daarin verstrikt raken. En dat er ook steeds meer websites komen die specifiek zijn voor vrouwvriendelijke porno. Dus het is iets, ik geloof dat dit een van de grootste en meest krachtige wapenen is van de duivel om discipelen van Jezus, mensen in het algemeen, maar een bijzonder discipelen van Jezus, om die onderuit te halen. Jezus die heeft een uitermate radicale oplossing. En we weten denk ik al wat er gaat komen. Als uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En dan gaat hij nog even verder. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Even dus door, valt het je op hoe concreet Jezus over de hel spreekt. Iemand heeft dat eens een keer uit zitten rekenen, maar weet je dat Jezus in ieder geval vanuit de verslagen van alles wat hij gezegd heeft in de evangelie, dat Jezus vaker over de hel gesproken heeft dan over de hemel. En wij leven in een tijd waarin we ook in bijbelgetrouwe kerken steeds meer het bestaan van de hel ter discussie wordt gesteld. Ik had pas het werd uiteindelijk tot diep in de nacht een gesprek met een goede kennis uit Canada, die was bij ons over. En op een gegeven moment kregen we een heel gesprek en toen zei hij van... Maar Wim, geloof jij echt dat er mensen naar de hel gaan dan? Geef me eens één reden waarom ik dat niet moet geloven. Hij zei, God is toch een God van liefde? Geloof jij echt dat mensen naar de hel gaan? We hebben, het was denk ik inmiddels bijna 2 uur en hij bleef vasthouden. En op een gegeven moment zei hij het zelfs zo, een bijbelgetrouwe, echt een wederom geboren christen. Op een gegeven moment zei hij zelfs zo, als het echt zo zou zijn dat God mensen naar de hel laat gaan, dan weet ik niet of ik nog wil geloven in God. Nou, de volgende ochtend moest hij weer vroeg op Schiphol zijn, dus als hij nog eens een keer is, dan gaan we het gesprek zeker vervolgen. Maar heel, heel vreemd eigenlijk, dat het bestaan van de hel, maar ook het feit dat mensen die niet geloven in de Heer Jezus daar uiteindelijk terecht zullen komen, dat zo gemakkelijk en steeds vaker wordt weggeschoven, terwijl Jezus daar zo duidelijk over is. En even voor alle duidelijkheid, als ik dit zo zeg, dit is niet een leerstelling, dit raakt mijn hart en dit raakt vooral het hart van God. Want voor alle duidelijkheid, de hel is niet gemaakt voor mensen. Hè? Jezus zichzelf, het vuur van de hel, is bereid voor wie? Voor de duivel en zijn engelen, niet voor mensen. En wat zegt 2 Petrus? God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot erkentenis van de waarheid komen en behouden worden. Als het aan God ligt, gaat er niemand naar de hel en gaat iedereen naar de hemel. Want dat klopt wel. Denk je echt dat God mensen maakt, bijvoorbeeld met de bedoeling, al in zijn eeuwige raadsbesluit voorgenomen, dat ze naar de hel gaan? Dat zou volledig haaks zijn op wat God zelf zegt, ik wil niet dat er iemand verloren gaat. Dus als er mensen in de hel komen, dan is dat niet Gods wil, dan is dat hun eigen wil. Tegenover Gods wil. God wil niet dat iemand verloren gaat. Maar de Bijbel en Jezus is er ook duidelijk over. Ja, er zullen wel mensen zijn in de hel. We hebben de tekst volgens mij een keer gelezen, Johannes 3 vers 16. Wie in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Johannes 3 vers 18. Maar wie niet in hem gelooft, is reeds veroordeeld. Zo zwart-wit is het evangelie. Dat moeten we ook eerlijk benoemen. En misschien denk je nu wel van, oh, maar dit is de waarheid. Geen harde waarheid, het is een bewogen waarheid. Die het hart van de Vader raakt, maar ook ons hart moet raken. Maar goed, hier gaat het over dat Jezus zegt, als je rechteroog of je rechterhand je tot zonde verleidt, je doet struikelen. Waarom het rechteroog, de rechterhand? Sorry voor de mensen die links zijn. Maar de meeste mensen zijn rechts. De kracht zit in je rechterhand, in je rechterarm. Dus rechts, dat heeft in het Joodse denken de betekenis van, daar zit je kracht. Daar draait het om. En dan zegt Jezus hier, als je rechteroog of je rechterhand je verleidt, doe het weg. Het mogen duidelijk zijn dat dit een zogenaamde, even moeilijk woord, een zogenaamde hyperbol is. Dat is een figuurlijke overdrijving. Dat was typisch een onderwijsstijl van de Joodse rabbies. Jezus was een rabbi. Om soms even op een bepaalde manier dingen te zeggen, zodat iedereen, voor zover ze op dat moment nog niet in slaap waren gevallen, iedereen weer helemaal wakker was. Natuurlijk wordt dit niet letterlijk bedoeld, want dan denk ik dat er heel veel mensen in de kerk zonder rechteroog en zonder rechterhand zouden zitten. Hoewel, er is een zekere kerkvader Origen geweest, ergens uit de 2e, 3e eeuw na Christus. Die heeft dit zo letterlijk genomen dat hij zichzelf gecastreerd heeft. Alleen daarna bleef hij last houden van zijn begrippen, dus het hielp uiteindelijk ook niet. Tot wel sneu. Wat Jezus hier wil zeggen is heel eenvoudig dit. Alles wat tot zonde leidt, zeker als het gaat om zonde op seksueel gebied, moet radicaal uit ons leven worden verwijderd. Een tijdje geleden sprak ik een jonge man en die zei, ik heb de televisie de deur uit gedaan. Ik zei, waarom? Hij zei, niet omdat ik principieel tegen televisie ben, maar dat klote ding verleidde mij tot zonde, dus ik heb hem de deur uit gedaan. Ik denk, kijk, jij begrijpt hem. Kennen jullie die tekst? Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Er is een hele mooie variant op. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik en mijn buis, wij zullen de Heere dienen. Ik en mijn muis, wij zullen de Heere dienen. En als je buisje verleidt tot zonde, gooi hem de deur uit. Als je muisje verleidt tot zonde, gooi je computer. Kun je nog zonder computer leven? Ja hoor. Je kunt beter zonder computer leven dan met computer naar de hel gaan. Om het maar even in de woorden van Jezus te zeggen. Zo radicaal moet het soms zijn in ons leven. Alles wat je tot zonde verleidt, op welk gebied dan ook, maar specifiek als het gaat om seksuele zonde, ruim het op, want het maakt zoveel kapot. Kinderliedjes hebben vaak het imago dat ze oppervlakkig zijn. maar die zijn soms zo diep. Kennen jullie deze nog? Bewaar mijn oog voor wat het ziet. Bewaar mijn hand voor wat het doet. Bewaar mijn voet voor waar het gaat. Zeer van toepassing op deze woorden van Jezus. We gaan naar de derde. En dat is ook best wel weer een heel kwetsbaar, gevoelig en misschien voor sommigen ook wel heel pijnlijk onderwerp. Misschien heb je zelf met echtscheiding te maken gehad, of misschien zit je wel midden in een echtscheiding. Ik ga er straks nog iets meer over zeggen, maar het is bij voorbaat, voordat we dit gaan lezen, al goed om even te zeggen dat als je ook in deze woorden een bepaalde scherpte van Jezus proeft, die misschien wel heel veroordelend kan binnenkomen, dan moet je even weten, en ik ga dat straks uitleggen, dat Jezus hier reageert op een volledig uit de hand gelopen situatie van die dagen. En je zult het straks beter gaan begrijpen. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Hij verwijst hiermee naar een regeling van Mozes in Deuteronomium 24 vers 1, gaan we straks lezen. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Nou, laten we dan maar gelijk die tekst gaan lezen uit Deuteronomium 24 vers 1. En daar lezen we dit. Het is eigenlijk de enige plaats in de Bijbel waarin concreet iets wordt geschreven over situaties waarbij er echtscheiding plaatsvindt en hoe dat dan geregeld moet worden. Deuteronomium 24 vers 1. Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt. Nou, lees het hele stukje voor jezelf nog eens verder na, want het gaat dan nog een stuk of 6, 7 versen verder over hoe het dan heel praktisch geregeld moet worden. Wat was de praktijk in de dagen van Jezus, als het gaat om echtscheiding en alles wat er omheen plaatsvindt? Nou, allereerst, dat was in de tijd van Mozes, zo, maar ook in de tijd van Jezus, alleen mannen konden scheiden. Een vrouw had geen recht om een scheiding aan te vragen of te regelen, dat konden alleen mannen. En hoe ging dat dan? Als een man wilde scheiden voor zijn vrouw, dan moest hij een zogenaamde echtscheidingsbrief opstellen. Die moest worden ondertekend door twee getuigen en die moest aan de vrouw worden gegeven. En wat stond er in deze echtscheidingsbrief? Een hele korte tekst. Laat dit jouw echtscheidingsbrief van mij zijn tot afscheid en vrijheid, opdat je nu kunt gaan en trouwen met wie je maar wilt. Gegroet. Zo zakelijk ging dat. Voor alle duidelijkheid, wat Mozes hier schrijft in Deuteronomium 24, dat is op geen enkele manier bedoeld om scheiden aan te moedigen of te legaliseren of om het gemakkelijk te maken. Absoluut niet. Waarom heeft Mozes hier iets geregeld? Dat was puur bedoeld om de toch al kwetsbare positie van de vrouw in die periode, in die dagen, en zeker van een vrouw die werd weggezonden, om die kwetsbare positie enigszins te beschermen. Dus de regeling van Mozes is juist bedoeld om te beschermen. En kwam voort, was een reactie op zonde in het hart van de man. Want wat zegt Jezus later over Matthäus 19, daar gaat het ook nog vrij uitgebreid over echtscheiding. En dan wordt er ook verwezen naar die echtscheidingsbrief, want daar liepen de Joden in die dagen echt mee in de hand van. Ja, maar Mozes die heeft de echtscheidingsbrief geregeld. Dus wie doet ons wat? En dan zegt Jezus, weet je waarom Mozes die echtscheidingsbrief heeft moeten doen? Vanwege de hardheid van jullie harten. En ze krijgen een paats terug. Niks, geen aanmoediging, in tegendeel. Weet je wat er gebeurde met deze woorden? De rabbis van die dagen hadden deze woorden van Mozes vertaald als een goedkeuring, als een legitimatie. En dan met name dat zinnetje, nog even terug, dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen. De NBV die vertaalt het zo, omdat hij ontevreden over haar is. En de oude MBG zegt omdat hij haar geen genegenheid meer toedraagt. En dan gaat het verder omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. En dat zinnetje. Er waren in die dagen van Jezus allerlei scholen, theologische opleidingen zeg maar, die werden geleid door de rabbies. En er waren verschillende rabbies heel bekend in die dagen, die hadden een eigen interpretatie van deze woorden van Mozes. Rabbi Shammai, dat was een orthodoxe rabbi. En die legde uit die woorden van Mozes, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden had. Dat kan alleen maar slaan op een seksuele overtreding, op seksuele immoraliteit. Dat mag een reden zijn om te scheiden. En dat is precies wat Jezus ook in de Matthäus of in de bergreden herhaalt. Maar er waren ook andere rabbijnse scholen, bijbelscholen. Onder andere die van Rabbi Hillel. En het was een zeer liberale rabbijn. En die heeft die woorden van Mozes, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, wel heel erg breed ingevuld. Bijvoorbeeld, hij zegt, er is iets schandelijks aan de vrouw gevonden als ze roddelt, bijvoorbeeld over haar schoonouders. Dus als een man in die dagen zijn vrouw erop betrapte, jij roddelt nu over mijn ouders, echtscheidingsbrief, geregeld. Zo ging dat. Of als de vrouw niet meer zo knap was, bijvoorbeeld een moedervlek, dat was iets schandelijks en dat was reden voor een echtscheiding. Of, dit is geen flauwekul wat ik nu vertel, dit is echt vanuit de tijd van Jezus dat het zo ging. Als een vrouw te veel zout in het eten had gedaan, of als ze het eten had laten aanbranden, dan was dat reden voor een echtscheiding. Dus die mannen in die dagen hadden zoiets van, ik ben op mijn vrouw uitgekeken, maar ze doet vanzelf een keer op een dag te veel zout in het eten, is het geregeld. Kun je je voorstellen dat Jezus over boos wordt gesproken? Hè? Dat Jezus hier zo boos over wordt. Dit is zo'n misbruik van de schrift. Maar er was nog een rabbi en die ging nog verder. Rabbi Akiba. En die zei, als de man een andere vrouw heeft gevonden die knapper is en jonger is, dan is het goed. De scheiding was in die dagen, denk ik, ongeveer net zo lopende bandwerk als in onze dagen. Alleen hier ging het zelfs in de naam van Mozes. Want Mozes heeft het zo geschreven. Wat gebeurt er hier? De letter van de wet, die wordt gebruikt om de geest van deze wet volledig kapot te maken. En daar reageert Jezus hier op. Verderop in Matthäus gaat hij daar nog een keer op in. Matthäus 19 noemde dat net al even. Dit is hoe Jezus ernaar kijkt en hoe God het bedoeld heeft. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Dit is Gods uitgangspunt. Ik heb het voorrecht gehad in mijn leven al, nou misschien al meer dan 100 stellen te mogen inzegenen in een huwelijk. Dat vind ik een van de leukste dingen om te doen. Want dan ben je echt betrokken bij zulk mooi, puur geluk. En dan mag je dan gewoon bijzitten met je neus bovenop. En ik heb meestal 2-3 gesprekken van tevoren. En een van de vragen die ik altijd stel, en dan kijk ik zowel de man als de vrouw altijd even heel indringend aan. Weet je het zeker? Ja, stomme vraag. Tuurlijk weet je het zeker. Weten jullie het echt zeker? Weten jullie dat jullie over 4 of over 6 of over 8 weken, dan staan jullie voor Gods heilig aangezicht. En jullie zeggen voor God en zijn gemeente, jullie beloven elkaar liefde en trouw in goede en slechte dagen, je kent de formulering, tot de dood jullie scheidt. Dus jullie ja straks is een levenslang ja, dat is Gods bedoeling. Weten jullie het echt zeker? En meestal blijven ze erbij, ja, we weten het echt zeker. Maar ik heb het ook een paar keer gehad, dat er echt wel een paar hele diepe gesprekken uit voortkwamen. En zelfs een keer gehad dat ik gezegd heb, ik denk niet dat jullie moeten gaan trouwen, want volgens mij weten jullie nog helemaal niet zeker. En ik denk dat we daarin ook als kerk elkaar gewoon heel eerlijk mogen voorhouden van dit is Gods uitgangspunt als het gaat om het huwelijk. Wat God heeft samengevoegd, laat de mens dat niet scheiden. En in Malachi lezen we, want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat. Even voor alle duidelijkheid, hè. Ik kan me voorstellen dat je deze woorden, en die net uit Matthäus 19, dat je die misschien wel ervaart, zeker als je er zelf mee te maken hebt gehad. Ik ken jullie niet voldoende om dat te weten. Maar dat je deze woorden misschien toch als een soort van veroordeling ervaart. Maar dit zijn woorden die veel meer te maken hebben met bewogenheid. Met het hart van God, dat zo bewogen is met mannen en vrouwen die door scheiding moeten gaan. En God die als geen ander weet wat voor vreselijke wonden dat kan slaan. Ik geloof echt dat het Gods bedoeling is dat een huwelijk blijft gaan tot de laatste ademsnik van een huwelijk. Tegelijkertijd, ik heb er ook als voorganger mee te maken gehad, tegelijkertijd is een echtscheiding soms onvermijdelijk. In die zin dat het in stand houden van een huwelijk kan soms nog meer kapot maken dan het beëindigen van een huwelijk. Als er bijvoorbeeld sprake is van mishandeling. Als er bijvoorbeeld sprake is van kinderen die volledig helemaal in de verdrukking raken. Maar het is Gods bedoeling, ik geloof dat met mijn hele hart, dat het huwelijk een levenslange zaak is. En ik geloof ook in de kracht, in de genezende kracht van God zelf. Waardoor kapotgelopen huwelijken, waardoor gebroken huwelijken, uitzichtloze huwelijken kunnen veranderen in stabiele, mooie huwelijken waarin Gods liefde ook zichtbaar wordt. Dus vanavond, als je ermee te maken hebt, God veroordeelt je niet, God zit naast je en hij is bewogen over jouw situatie. Maar ben je getrouwd? En laten we eerlijk zijn, Carrie Chapman, de schrijver van het boekje De Vijf Liefdestalen, die heeft ook nog een boekje geschreven over de vier seizoenen van een huwelijk. Voorjaar, zomer, herfst, winter. Ja, elk huwelijk, ook een goed huwelijk, gaat door de vier jaargetijden heen. Dat is niet alleen van Vivaldi. En weet je, als het voorjaar is en als het zomer is, heerlijk. Maar ieder huwelijk kent ook zijn herfstperiode en zijn wintertijden. Hou vol. Geef niet op. Ik hoor het soms ook in de kerk, zo maar ramen zijn aan elkaar uitgekeken. Ik had ook een stel en die kwamen bij me om, we willen dan en dan getrouwen. En we zouden het fijn vinden als je in onze trouwdienst wil voorgaan. Maar het is goed dat we er gelijk even bij vertellen dat we zijn allebei eerder getrouwd geweest. Wat was de reden waarom jullie eerste huwelijk kapot gegaan is? De vrouw vertelde, mijn man heeft mij verlaten voor een andere vrouw. Maar jij dan? Ja, ik was op eruit gekeken. Het was gewoon klaar. En ik zei, hoe groot is het risico dat je over 10 jaar hier zit en dat je vertelt, ja, het is gewoon klaar, het is uitgekeken. Ja, zit het, die kans is aanwezig. Ik ga jullie huwelijk echt niet inzegenen. Echt niet. Ze waren wel een beetje boos op me. Dat wel. Maar ik heb het niet gedaan. Ik geloof in het huwelijk. En in de heiligheid van het huwelijk. En knokken voor. En investeer in je huwelijk. Want dat is Gods bedoeling. En nogmaals, als het niet gelukt is. God wil zo graag ook juist dan naast je zitten. We gaan naar de vierde toe. Matthäus 5 vers 33. Verder hebt u gehoord dat tegen de oude gezegd is. U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee, nee. Wat hierboven uitgaat is uit de boze. Dit sluit aan bij het tweede gebod. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Er werd in die dagen wat afgezweerd en eden gelegd in de naam van God. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden hadden een tweedeling gemaakt. Je kunt zweren bij de naam van God. En zo'n eed, daar kon je niet meer op terugkomen. Dat was zo heilig. Maar je kon ook zweren bij dingen. Bij mensen of bij situaties. En als dat dan beter uitkomt, daar kon je later wel weer van af. Dus die eed had eigenlijk niet zoveel invloed. Nou, Jezus die maakt het even heel erg duidelijk. En ik kan hier iets korter over zijn, omdat wij in onze cultuur dat denk ik niet meer zo hebben. Hoewel, dat gebeurt er wel steeds, hè? Als iemand iets belooft en dan zegt hij, ik zweer het je, moet je niet doen. Ook al meen je er niks van, moet je niet doen. Maar wat Jezus hier wil zeggen, en dat geldt zeker ook voor de discipelen van Jezus in 2019, dat laatste zinnetje. Laat uw woord ja, echt een ja zijn, en uw nee, nee, wat hier bovenuit gaat, is uit de boze. Overigens nog even dat stukje ervoor, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Dat is inmiddels wat achterhaald. Maar het gaat hier niet over de kleur van je haar. Dit is een Joodse manier van uitleggen van je leeftijd. Als je oud bent en je hebt een heel enkele heeft dat. Je hebt grijze haren, dus het gaat hier meer over de leeftijd. En niet zozeer over de kleur van je haar, want anders ben ik natuurlijk al helemaal snel klaar. Wat Jezus hier wil zeggen, laat je ja, ja zijn en laat je nee, nee zijn. En Jacobus herhaalt dat nog eens een keer. Jacobus 5 vers 12. Zweer niet. Niet bij de aarde, ook, of niet bij de hemel, ook niet bij de aarde. Zweer ook geen enkele andere eed. Maar laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Omdat u niet onder enig oordeel valt. Wat was ook alweer de lijn van deze 12 avonden? We zijn bezig met een soort discipelschapstraining. We zijn aan het leren wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Een van de dingen, een discipel van Jezus is betrouwbaar in wat hij zegt. Zijn ja is ja en haar nee is nee. In de grote dingen, maar ook in de kleine dingen. Let op, weer even uit mijn eigen leven. Ik betrap mijzelf er regelmatig op dat ik bijvoorbeeld op zondag na afloop van een dienst iemand komt naar me toe en zegt, joh, je had een tijdje geleden toch, ik bel je van de week. Oh ja? En dan 2 weken later zie ik die persoon weer in de kerk zitten en denk van, oh, niet gebeld. We zeggen zo gemakkelijk, ja, we gaan elkaar binnenkort zien. Of nee, dat doe ik nooit meer. Een kenmerk van discipelen is dat ze betrouwbaar zijn. En moest kijken wat Paulus daar aan koppelt. De Zoon van God, Jezus Christus, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. Wij zijn discipelen van Jezus. En als bij Jezus ja, ja is en nee, nee is, dan hoort het bij ons ook zo te zijn. We gaan door naar de volgende. Matteüs 5 vers 38. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Dat klopt. Daar wordt inderdaad letterlijk over gesproken in het Oude Testament. Er wordt hier onder andere verwezen naar Exodus 21 en Leviticus 24. Zoek de tekst maar eens op. Daar lezen we over dit principe oog voor oog en tand voor tand. Nou kan ik me voorstellen dat dit principe bij ons overkomt als een soort vergeldingswet. Jij slaat mijn oog blauw, ik sla jouw oog blauw. Maar weet je dat deze wet helemaal niet bedoeld is als een vergeldingswet, maar juist ter voorkoming van overdreven wraakacties. Want wat was in die cultuur, en volgens mij is het in onze cultuur nog steeds hetzelfde, wat was in die cultuur de gewoonte? Dat de vergelding voor een bepaalde daad, die was zwaarder dan de daad zelf. Zal ik je eens een heel extreem voorbeeld noemen? Dina, die ene dochter uit het gezin van Jacob met 12 broers. Dina wordt op een dag verkracht. En wat doen de 12 broers? Die moorden het hele dorp uit. Staat dat in verhouding? Hoe erg verkrachting ook is. En dat gebeurde daar volop in die cultuur. En dit is de rechtvaardige wet van God, gegeven bij monden van Mozes, oog voor oog en tand voor tand. Maar let op, dit is wel een wet bedoeld voor de rechtspraak en de rechters. En niet bedoeld voor het leven van een discipel. We lezen Spreuken 24 vers 29, heel mooi. Zeg niet, wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan. Ik betaal hem met gelijke munt. Dus dit was in het Oude Testament al duidelijk dat als het gaat om de persoonlijke omgang met mensen, dan moet je niet doen wat hij me heeft aangedaan, doe ik hem aan. Vandaag heeft de buurman een deuk in mijn auto gereden, morgen ga ik een deuk in zijn auto rijden. Nee, zo werkt het dus niet. Maar wat zegt Jezus hierover, en dat sluit helemaal aan bij Spreuken 24. Ik zeg u, echter, dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Valt je trouwens op dat Jezus in dit gedeelte ook eigenlijk voortdurend bezig is met een hele praktische uitwerking te geven van de tweede avond, de zaligsprekingen. Zalig zijn de vredestichters, zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn de reinen van hart. Ze komen eigenlijk in deze voorbeelden allemaal voorbij. Alsof Jezus hier de vertaalslag aan het maken is. Niet alleen vanuit de 10 geboden, maar ook vanuit die zaligsprekingen. Dit betekent dat voor jouw leven in de praktijk van alle dagen als discipel van Jezus. Heel goed, ja. Nee, als daar de duivel mee zou worden bedoeld, dan zou het haaksten op de tekst uit Jacobus dat we weerstand moeten bieden tegen de duivel. Nee, hier gaat het over boosheid, over kwaad in het algemeen. Ja, inderdaad, ja. Ja. En dan noemt Jezus als eerste dus, wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Of het hier nou gaat om rechtstreeks, of om letterlijk dat iemand op zijn rechterwang wordt geslagen. Wat Jezus hier wil zeggen is, dit is een voorbeeld van een van de ergste beledigingen. Als ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt, dat iemand je pas midden in je gezicht een hens geeft. Je kunt iemand niet dieper kwetsen. Een vrouw vertelde mij dat een keer. Mijn man slaat mij regelmatig in mijn gezicht. En wat het in haar ziel deed, dat deed nog veel meer zeer dan de pijn die ze op haar gezicht voelde. Dit is een van de ergste beledigingen om mensen op hun wang te slaan. En dan zegt Jezus hier, een discipel van Jezus, die slaat niet terug, maar keert de andere wang toe. En dan geeft Jezus aan hoe hij daarin als voorbeeld voor ons is. 1 Petrus 2 vers 23. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar, en dit is een heel belangrijk zinnetje. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dus als wij onze linkerwang toekeren en niet terugslaan. Dat betekent niet dat we het goedkeuren wat de ander doet. Dan betekent het ook niet dat de ander daar niet voor wordt gestraft. Maar dat laten we over aan hem die rechtvaardig oordeelt, aan God. Dus het is geen einde recht. Nee, dat is loslaten van onze rechten en het teruggeven aan de rechter die rechtvaardig oordeelt. Dus het heeft te maken met loslaten. Dan noemt Jezus nog een voorbeeld. Als iemand u voor het gerecht wil dagen, uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. Als je in die tijd een schuld bij iemand had, dan moet er een onderpand worden gegeven. Dat kon onderkleding zijn. Jezus zegt, dan ga je de volgende stap verder en dan geef je hem ook zijn bovenkleed. Dus een discipel gaat een stap verder, of in het volgende voorbeeld gaat een mijl verder. En wie u zal dwingen om 1 mijl te gaan, het gaat hier om de Romeinse mijl van 1500 meter, ga er 2 met hem. Dit sluit aan bij een gebruik in die dagen, een oud-Persisch gebruik. De Romeinen hadden dat overgenomen, dat zij konden als ze vanwege hun militaire activiteiten even de hulp nodig hadden van mensen of van vee of wat dan ook, konden ze dat ter plekke vorderen. Waar zien we dat? Jezus op weg naar Golgotha, Simon van Cyrene wordt ter plekke door een Romeinse soldaat, hier jij moet even dat kruis dragen. Die werd geprest om 1 mijl of langer te gaan. Onrecht toch? Je bent gewoon bezig en opeens, Jezus zegt een discipel, zalig zijnde, zachtmoedige. Een discipel zegt, je prest mij om er 1 te gaan, weet je wat, ik ga er 2. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? En dan noemt Jezus nog 1. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. Dus iemand komt naar je toe en die vraagt, joh, ik heb een probleem, zou je me willen helpen? Ik heb geld nodig, zou je het willen lenen of zou je het me willen geven? Dan doe je dat gewoon als discipel. Het klinkt bijna te simpel, het klinkt bijna... Maar dit is wat Jezus hier zegt. Wat Jezus ons in deze 4 voorbeelden wil leren is, wat te doen als ze, let op, als ze aan onze trots komen, die klap in je gezicht, als ze aan ons bezit komen, dat bovenkleed, wat te doen als ze aan onze tijd komen, die 2e mijl gaan, en wat te doen als ze aan ons geld komen, die vraag, die lening, zonder dat je daar rente voor vraagt en dergelijke. Dit gaat diep, hè? Het leven van een discipel van Jezus, dat is... Hoe lezen we dat in Efeze 4? Jij, helemaal anders. Jij hebt Christus leren kennen. Wij zijn zo anders dan de andere mensen van deze wereld, als het goed is. Nou, dat geldt zeker voor het laatste wat Jezus ons wil leren. Kan het nog? Ja, het kan nog... dit is 9:50, dus ik probeer het laatste even kort samen te vatten. Dan kunnen we hem toch afronden deze avond. Matthäus 5 vers 43... U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Hier is het de vraag of dit inderdaad wel zo in de Bijbel staat. In het Oude Testament. Waar staat in het Oude Testament dat je vijand moet haten? Staat er niet. Dus dit was een invulling van de fariseeërs zelf. Dit staat, weet je wat er wel staat in het Oude Testament? Spreuken 25 vers 1. Als iemand die u haat honger lijdt, geef hem brood te eten. En als hij dorstig is, geef hem water te drinken. Want zo zult u vuurige kolen op zijn hoofd hopen en de Heere zal het u vergelden. Dus dit staat er in het Oude Testament, dat we onze vijanden, iemand die ons haat, dat we hem brood te eten geven en dat we hem water te drinken geven. Dus het klopt helemaal niet dat wat daar geleerd wordt, dat je vijand moet haten. Integendeel, en dan zegt Jezus ook, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Welke zaligsprekingen zien we hier terugkomen? De laatste, hè? Over zalig zij die vervolgd en gesmaad worden. Wat is onze reactie? Nou, dat staat hier. We zegenen hen die ons vervloeken. We doen goed aan hen die ons haten. We bidden voor hen die ons beledigen en ons vervolgen. Opdat, of zodat u, vers 45, kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is. Er staat hier niet dat je hiermee kinderen van de vader wordt. Dat is door het geloof in de Heer Jezus. Maar er is een kenmerk van kinderen van de vader, van discipelen. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Mensen liefhebben die ons liefhebben, met wie we een klik hebben, met wie we graag 3 weken op vakantie gaan, dat is niet zo moeilijk. Dat doen ze in de wereld ook. Liefhebben, gelukkig, dat vindt ook nog wel plaats in de wereld. Maar Jezus zegt, maar een discipel van Jezus, die gaat die hele grote stap verder. Die gaat ook zijn vijanden liefhebben. Ik weet niet of jij echte vijanden hebt in je leven. Ik hoop het niet, want dat lijkt me niet leuk. Maar ongetwijfeld heb je ook mensen met wie je gewoon geen klik hebt. Of mensen aan wie je eigenlijk een hekel hebt, of die een bedreiging voor je zijn, die jouw baantje hebben ingepikt, of die jou onrecht hebben aangedaan, misschien klein of misschien wel heel groot. En dan zegt Jezus hier, als je te maken hebt met vijanden in je leven, heb ze lief. Dat heeft te maken met je hart. Hij zegt, zegen ze. Dat heeft te maken met je woorden. Weet je nog die tekst uit Spreuken? De kracht van woorden, leven of dood. Dit is leven. Als we mensen zegenen met woorden, dan brengen we leven in het leven van mensen. Brengen we leven in het leven van onze vijanden. Dus heb ze lief met je hart. Zegen ze met je woorden. Doe goed met je daden. En wat is de basis? We bidden voor ze. En ik geloof dat als we gaan bidden voor mensen, voor onze vijanden, misschien dat niet eens die vijanden veranderen, maar ons hart gaat veranderen. Ervaar je dat wel eens? Dat je bidt voor mensen en dat je merkt van die mensen veranderen niet of nog niet. Maar ik verander van binnen. Ik ga op een andere manier. Ik ga met Gods ogen naar die mensen kijken. En dan sluit Jezus dit gedeelte af. En dit is dan ook de laatste tekst voor 2019 die we vanuit de bergreden vanavond mogen behandelen. Matthäus 5 vers 48. Wees u dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is volmaakt is. Nou, dat is een tekst waar ik best ook wel in mijn leven heel lang mee geworsteld heb. Want ik weet soms even niet wat ik dan wel hier of ergens anders verteld heb, maar misschien heb ik die wel verteld. Ik ben van binnen, en vraag het anders maar aan mijn vrouw, die zal het gelijk bevestigen. Ik ben een perfectionist. Dus deze tekst die bevestigt mij van, zie je wel, ik moet gaan voor perfectie in mijn leven en dan is het goed. Wees volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen volmaakt is. Zo'n tekst kan je in een kramp jagen en van, oh, ik ben nog lang niet volmaakt. Is er vanavond iemand hier volmaakt? Denk ik niet, hè? Even goed om te weten welk woord hier wordt gebruikt in het Grieks. Het woord teleios. Telios is een uitgever die zo heet, Telios. Teleios, dat betekent rijpheid. Het heeft te maken met volwassenheid, met ontwikkeling. Dit woord, dit Griekse woord, heeft niets te maken met zonder zonde zijn. Als Jezus hier zou bedoelen dat we, nu we 6 avonden verder zijn met de bergreden, dat we inmiddels nou zo volmaakt zijn zoals de Vader volmaakt is, zonder zonde zijn, waarom gaat u ons dan de volgende keer leren in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dit betekent niet dat we perfect zijn. Dit betekent niet dat we geen zonde meer hebben. Maar weet je wat dit wel betekent? Dat ons leven zo'n mate van rijpheid gaat krijgen, zo'n mate van volwassenheid gaat krijgen, dat we ons niet meer laten leiden door de boosheid van het vlees, door de begeerte van het vlees, door de onreinheid, door al die dingen die vanavond erbij gekomen zijn, dat we niet meer gelijk terugmappen als wij een map krijgen, al dat soort dingen, maar dat we groeien naar een zodanige mate van geestelijke volwassenheid, die hoort bij het leven van de discipelen van Jezus, dat we daarin de hemelse Vader gaan weerspiegelen. Dat als mensen naar ons leven kijken, met ons mee optrekken, met ons samenwerken of hoe dan ook, dat ze iets van het hart van de hemelse Vader gaan zien in ons leven. Dat ze de liefde van God gaan ervaren. Als ik dit hele verhaal van vanavond zou moeten samenvatten, van alles wat Jezus hier ons wil leren, het draait om dat ene woordje, liefde. Liefde voor God, liefde voor mensen, zelfs voor je vijanden. Waar halen we die liefde vandaan? En de hoop beschaamt niet, Romeinen 5 vers 5, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Mensen, het leven wat Jezus ons vanavond voorspiegelt, dat kunnen we alleen maar leven als dit gebeurt in ons leven. Dat we vervuld zijn met de Heilige Geest en dat de Heilige Geest telkens weer opnieuw die liefde van God in onze harten uitstort. En het woord wat hier gebruikt wordt, het is ook wel een beetje als zodanig vertaald, uitgestort. Dat is, denk even aan zo'n stortbakken. Je ziet dat wel eens, dan kun je ergens onder gaan staan en dan loop je het risico dat net als jij eronder staat, dan wordt die bak met water om. Dat is een stortbak. Als wij God zoeken, we komen voor zijn aangezicht staan. We gaan in zijn heiligdom binnen wat we gezongen hebben. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan we als het ware onder Gods hemelse stortbak staan. We openen ons hart. En God die laat die emmer van zijn goddelijke agape liefde, die stort die leeg uit in onze harten. En wij stromen vol met bovennatuurlijke, geestelijke, goddelijke liefde. Waardoor we dit leven van Matthäus 5 kunnen gaan leven. Niet in eigen kracht. Door de Heilige Geest. Vader in de hemel, wij bidden u daarom zo dat u ons leven vervult met de Heilige Geest. Heer, we zijn nog maar één hoofdstuk bezig met de bergreden. En wat beseffen we dan? Dat we dit nooit zelf in eigen kracht kunnen volbrengen. We kunnen ons niet zo veranderen. Dat is onmogelijk en dat weet u, Heer. En toch houdt u ons dit voor. Maar dan zijn we zo blij dat we deze avond en deze eerste 6 avonden, het eerste deel ook mogen afsluiten met deze geweldige belofte. U hebt ons uw Heilige Geest gegeven. En het is door de Heilige Geest dat we mogen veranderen. Van buiten in onze daden, maar ook van binnen in ons hart. Dat u een andere gezindheid in ons hart wilt geven. Waardoor we andere mensen worden, waardoor we zo anders worden omdat we Christus hebben leren kennen. En dan mogen we mannen en vrouwen worden die zich niet meer laten leiden door begeerte, door boosheid, door bitterheid, door geldingsdrang of vergeldingsdrang. Maar dan worden we mannen en vrouwen die steeds meer het karakter van u, Heer Jezus, in ons leven weerspiegeld mogen laten zien. Heilige Geest, wilt u ons leven vullen? Dat hebben we voor elke dag nodig, voor vandaag en voor morgen. Heilige Geest, vul ons opnieuw. En leer ons om zo discipelen van Jezus te zijn. Dank u wel voor deze eerste periode van deze studie. Dank u dat we zo al 6 avonden met elkaar in rust, in vrijheid mogen genieten van uw woorden. Dank u, Heer, voor de honger die u geeft in ons hart om meer van u te leren, om uw woord te willen onderzoeken. En Heer, we zijn er geloof ik een van de eerste avonden mee begonnen. Het openen van uw woord verspreidt licht. En uw woord is als een schat. We mochten schat graven. Maar Heer, we weten ook dat het gaat, waar ook de bergreden mee afsluit. Dat het niet alleen gaat om luisteren naar de woorden, maar dat we het ook gaan doen. En daarvoor hebben we uw geest nodig. En dat bidden we elkaar toe. Heer, wilt u ons zegenen in de tijd die voor ons ligt. In decembermaand met alle feestdagen. Hoogtepunten, maar misschien ook wel juist dagen die soms zo moeilijk voor ons kunnen zijn. Wilt u ons zegenen en ons ook in het nieuwe jaar weer in goede gezondheid bij elkaar terugbrengen. Dat vragen wij u in de naam van Jezus. En door uw genade, Vader. Amen. We zingen nog ter afsluiting een lied. Heer, u doorgrondt mij en u kent mij. Zullen we dat staande zingen? En de volgende keer is dus op donderdag 16 januari. Dus ik wens jullie vast een goede jaarwisseling.